Zusters en broeders, fijn om weer vanmorgen in uw midden te mogen zijn. En we hebben vanmorgen een bijzonder Bijbelgedeelte aan de orde. En het Bijbelgedeelte gaat over tucht. Ja, daar houden heel veel mensen niet zo van. Ook in de gemeente van Christus niet. Maar het woord tucht. Sommige mensen krijgen er ook wel wat rare gevoelens bij. Wat rillingen over de rug bij zo'n woord. Want misschien hebben ze uit het verleden nog wat dingen onthouden. Van wat er toen gebeurde met mensen die onder tucht werden geplaatst. Ja, nou, niet best. Maar weet u wel dat dat een heel mooi woord is? Tucht. Prachtig woord. Tucht betekent niet anders dan trekken. Vanuit het Duits kun je dat nog beter bekijken, want zucht komt van ziehen. En ziehen betekent in het Duits trekken. Er wordt dus aan mensen getrokken. Dus waar wij hele nare gevoelens bij hebben, dat is eigenlijk een heel positief woord, want er wordt aan mensen getrokken om mensen bij het koninkrijk te houden, bij de Heer Jezus te houden, dat ze niet op allerlei dwaalwegen komen. Dat kan heel gemakkelijk, we hebben het over gezongen, hè? Mensen spreken tegen, gaan op eigen wegen, onverstoorbaar voort, dienen andere goden, volgen hun geboden. En dan, ja, dan mag er ook aan mensen getrokken worden om hen weer binnen het bereik van het evangelie, van het koninkrijk van God te houden. Wij zeggen dan wel eens als het tocht ergens, hè, het trekt hier. Er zijn ook heel veel woorden die daar nog mee te maken hebben. Toogdag, als we naar een toogdag gaan, dat is een oud woord alweer, maar een toogdag was vroeger een dag waar je heen trok, want daar was het goed en gemeenschap en prediking van het woord. Op zo'n toogdag kwam je bij elkaar, dan trok je daarheen. Dus tucht komt van trekken en het is een heel positief woord. Laten we dat even vasthouden, voordat we dat Bijbelgedeelte gaan lezen van Mattheüs 18. Ik lees trouwens uit, niet uit de herziene Statenvertaling, maar uit de NBG. Daar heb ik een reden voor, zal ik straks even onthullen. Ik begin te lezen bij vers 12 van hoofdstuk 18. En dan lezen we zo door tot en met vers 22. Dus die woorden van de Heer Jezus over de tucht, die zitten daarin ingeklemd. En de Heer Jezus begint dan met vers 12. Wat dunkt u? Indien een mens in het bezit is gekomen van 100 schapen en één ervan raakt verdwaald, zal hij dan niet de 99 op de bergen laten en heen gaan om het dwalende te zoeken? En gebeurt het dat hij het vindt, voorwaar, ik zeg u, dat hij zich over dat ene meer verblijdt dan over de 99 die niet verdwaald waren. Zo bestaat bij uw Vader die in de hemel is de wil niet dat één deze kleinen verloren gaat. Indien uw broeder zondigt, ga heen. Bestraf hem onder vier ogen. Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog één of twee met u mee, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststa. Indien hij naar hen niet luistert, zeg het dan aan de gemeente. Indien hij naar de gemeente niet luistert, dan zei hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar, ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel. En al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel. Wederom, voorwaar, ik zeg u, dat als twee van u op aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Toen kwam Petrus bij Jezus en zei, Heere, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei tot hem, ik zeg u niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Tot zover. Even de reden waarom ik nu vanmorgen uit de NBG lees. Het is een kwestie van vertaling. Het is namelijk zo dat indien uw broeder zondigt, staat er in vers 15 in de NBG, maar in de Statenvertaling, de herziene Statenvertaling, indien uw broeder tegen u zondigt. Ik ben met dit onderwerp bezig in verband met een promotieonderzoek en ik heb ontdekt dat er evenveel voor valt te zeggen dat het zonder dat die toevoeging tegen u kan zijn. Dus evenveel waardevolle handschriften zijn er die dat helemaal weglaten tegen u. Zoals het staat dus in de NBG. Dus ik houd het erop, omdat het anders beperkend is tegen u, dan betekent het dat er helemaal niet op andere zonden zou worden gelet. Nee, het gaat in zijn algemeenheid indien uw broeder zondigt. En niet speciaal tegen u. En dat tegen u, dat zou onder invloed van vers 21 erin zijn gekomen. Hoeveel maal zijn mijn broeder tegen mij zondigen? Dus een beetje een tekstkwestie. Met handschriften heeft het te maken, maar daar gaan we ons niet mee vermoeien. Maar ik ga wel vanmorgen uit van het algemene indien uw broeder zondigt. Dit waren wat voorbereidende opmerkingen. Ik heb sterk moeten denken bij de voorbereiding voor deze verkondiging aan vorig jaar toen ik, als het even kon, om 5 uur 's middags afstemde op de Tour de France in juli, augustus. Dan keek ik altijd even naar zo'n finish van zo'n etappe. En ik weet niet of u dat ook gevolgd hebt. Misschien ook. Ik ben ook geen fanaat hoor, geen sportfanaat. Maar goed, ik vond het toch wel leuk om te zien. De Tour de France rondom een uur of 5 en dan die finish van een etappe. Stond in het verleden dopinggebruik vaak centraal in de Tour. Nu hoor je daar helemaal bijna niets meer van. Wat er nu wel gebeurt, dat zijn die hevige valpartijen. Je ziet wielrenners onderuit gaan op een vreselijke manier. Het schijnt erbij te horen op de een of andere manier. Je moet als wielrenner risico nemen, anders win je helemaal niks. En je verliest bij voorbaat. En ik hoorde de verslaggever op zeggen, en dat was heel treffend. Hij zei, het is of jodium of podium. En bij de 4e etappe vorig jaar reden 2 wielrenners elkaar in de weg. Die lagen beide op kop. Peter Sagan, de populaire wereldkampioen, lag iets voor. En Mark Cavendish, die zag nog net een gaatje en sprintte daarin. Maar Peter Sagan liet dat niet gebeuren en plaatste een elleboogstoot, zodat Cavendish in de dranghekken belandde en ten val kwam. Uiteindelijk won ook Peter Sagan niet, want er was net iemand anders sneller. Maar de jury oordeelde dat Sagan de Tour uit moest worden gezet. En ik dacht bij mezelf, het is helemaal niet opzettelijk gebeurd. Het is gewoon een soort van reflex. En ja, iemand komt dan van rechts langs je heen. Dan doe je dit. Hè? Hielp geen lieve moeder aan. Hij werd onverbiddelijk gedisqualificeerd. Peter Sagan die bood nog wel zijn excuses aan, maar dat was allemaal vergeefs moeite. Einde van verhaal. Ik noem nog even 1 andere sportgebeurtenis. Een paar maanden geleden Max Verstappen, u kent Max Verstappen, Formule 1 coureur. Hè? En die maakte een geweldige indruk tijdens de race, de Grand Prix van Austin in Amerika. En hij passeerde allemaal auto's. En op enig moment was hij op jacht naar de derde plek in de race. Plek 1 en 2 waren niet meer bereikbaar, maar derde kon hij nog wel worden. En toen maakte hij een inhaalmanoeuvre en toen kwam hij met 4 wielen buiten de baan. Eventjes eromheen, dacht hij. Maar ja, dat kon dus niet. En toen werd hij gedisqualificeerd dat hij van plaats 3, waar hij uiteindelijk wel was geëindigd, maar hij werd teruggezet naar plaats 4. En hij ging helemaal uit zijn dak. En de jury moest het verbaal van hem ontgelden, maar er hielp ook weer hier geen lieve moeder aan. Mensen, dat is tucht in de sport. En we kennen het systeem van rode en gele kaarten in de voetballerij. Als een speler onderuit wordt gehaald door een ander speler, en dat gebeurt in de vorm van een grove charge, ja, dan kun je er donder op zeggen dat er dan een gele kaart wordt getrokken door de scheidsrechter. En dat is heel gewoon in de sport, een gele kaart trekken. Als iemand zich misgaat, dan krijgt hij een gele kaart. En als iemand zich nog een keer misgaat, dan krijgt hij een rode kaart. Zo gewoon als dat is in de sport, zo ongewoon vinden we dat op het kerkelijke erf. Vinden we dat in de gemeente van Christus. Want wij delen in de gemeente van Christus geen rode en geen gele kaarten meer uit. Iedereen mag toch altijd blijven meedoen, wat er ook gebeurt. Je moet het wel heel bond maken, wil je buiten de kerk worden gezet. Het woord tucht bezorgt heel veel mensen de koude rillingen op de rug. En we zijn voor elkaar lieve christenen geworden die op een lieve manier met elkaar willen omgaan. Ja, en ik heb ook wel een vermoeden hoor, dat het te maken heeft met de christelijke gestrengheid van vroeger. En dat er stelletjes voor de kerkenraad moesten verschijnen die moesten gaan trouwen. Dat was wel heel pijnlijk allemaal. En eigenlijk kwam de tucht daardoor in een kwade reuk te staan. En omdat men heel selectief ook omging met de tucht. De rijke boeren die gingen altijd vrij uit, hoe ze ook de belasting tilden. Maar jonge stelletjes die moesten dan voor de gemeentevergadering verschijnen. En sommige mensen, ook hier misschien vanmorgen wel, kunnen zich nog schrijnende tuchtgevallen herinneren die gevoelens van afschuw opriepen en die ervoor zorgden dat de tucht eigenlijk in onbruik raakte. Want je hoort er toch eigenlijk niets meer van. Ik heb zelf in mijn eigen biografie, althans dat van mijn ouders, ook nog wel een situatie dat er tucht werd toegepast. Het betrof mijn eigen ouders, notabene, maar dat is een heel ander verhaal. Maar het gebeurde vroeger nog wel, niet meer tegenwoordig. En wat moeten we dan met zo'n woord van de Heer Jezus in Matteüs 18? Ik lees het nog maar voor. Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder 4 ogen. Dit woord van de Heer Jezus heeft voor ons iets ongemakkelijks. Wat moeten we er eigenlijk mee? En liever gaan wij er in de christelijke wereld met een grote boog omheen. We hebben het er niet zo op. Hebben we vandaag nog een boodschap aan dit tekstgedeelte? Moeten we hier nog iets mee? Nee, eigenlijk niet, vinden wij. Want we hechten als christenen ook aan onze privacy. En we vinden het ook belangrijk dat een ander die privacy respecteert. We noemen dat de geest van het postmodernisme, waarin we allemaal gedrenkt zijn. We hebben allemaal iets meegekregen van het algemene gevoel dat ieder het maar zelf een beetje moet uitzoeken. En dat ieder in zijn eigen gemoed ten volle overtuigd is. Dit is ook nog een woord van Paulus. Ja, daar knopen we dan ook maar bij aan. Maar toch gaat vanmorgen de preek over de tucht in de gemeente. En dan zegt Jezus vanmorgen tegen ons: indien uw broeder zondigt, ga heen. Kijk niet weg. Ga naar hem toe en treed handelend op. Dat zegt de Heer. En in het Matthäus-evangelie wordt tweemaal toe gesproken over de gemeente. In Matthäus 16 en Matthäus 18. In beide passages gaat het over de gemeente. Beide passages gaat over, ook notabene over de tucht. Dat in Matthäus 16, dan worden Petrus de sleutels van het koninkrijk gegeven. Ja, dat heeft ook met tucht te maken. En nu vanmorgen dus Matthäus 18. Beschrijving van een procedure die moet worden toegepast als iemand op een dwaalspoor komt. Hè, dat mensen spreken tegen, gaan op eigen wegen onverstoorbaar voort. Iemand is de weg van de navolging kwijtgeraakt. En dan zegt de Heer Jezus, dan moet er toch wel iets gebeuren. Dat mag je niet op zijn beloop laten. En mensen, ik ben ervan overtuigd dat de tucht moet terugkeren in het hart van de gemeente. Nee, ik ben niet nostalgisch. Ik verlang niet naar het verleden. Maar het is niet iets marginaals. Het hoort er wel degelijk bij. Maar daar ligt ook tevens een probleem voor ons allemaal. Want we hebben het niet meer zo op het woord zonde. En dat woord zonde, dat moet je dan in dit verband wel noemen. Het woord zonde bezorgt ons een onplezierig gevoel. Dan wordt het koud om ons hart als we dat woord noemen. Want we hebben het toch in onze dienst het liefst over de barmhartigheid. En over de genade en over de ontferming van de Heer. Daar worden we warm van, als van zonde. Ik heb stellig het idee, het is meer dan een natte vingergevoel, dat het woord zonde niet meer zo populair in de kerken is. Wordt niet meer zo genoemd. Wordt een beetje verdonkere maand en verdoezeld. Ja, in de gereformeerde gezindten, daar hoor je dat woord nog wel. Maar in de mainstream kerk, in de evangelische wereld, ja, dat is een thema, zonde, waar ze gauw overheen stappen om maar zo snel mogelijk bij de genade te komen. Ik heb hier een boek bij me, dat heet De Zonde uit Beeld. Een aantal, 1994 geschreven door een aantal hoogleraren in Kampen en in Apeldoorn. Hè. En ja, die signaleren eigenlijk een situatie dat ja, de zonde eigenlijk langzamerhand uit de kerken aan het verdwijnen is. En ja, dat is toch wel een constatering die zorgwekkend is. Onze tijd heeft moeite met het woord zonde. Dat is de eerste zin van het eerste artikel. Onze tijd heeft moeite met de zonde. En dan zegt de Heer Jezus vanmorgen tegen ons: en indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen. Nou, dat is nogal wat. Bestraf hem onder vier ogen. Mij niet gezien. Wie ben ik dat ik iemand anders ga bestraffen? Daar heb ik de moed niet voor, daar heb ik ook geen zin in. Kan dat woord niet een verkeerde vertaling zijn? Dan moet er eigenlijk niet iets anders staan. Bestraffen, staat dat er werkelijk? Staat er echt bestraffen? Is het nog mogelijk om vanuit het Grieks op een andere gedachte te komen? Ja, sommige andere vertalingen geven terechtwijzen. En dat klinkt al wat aardiger, wat prettiger dan bestraffen. Maar inhoudelijk schieten we er niks mee op. Want er blijft staan dat als we kinderen van de Heer zijn, dat we de taak hebben binnen de gemeente om op elkaar toe te zien. Om iemand op zijn of haar gedrag aan te spreken. In het Nieuwe Testament vinden wij een aantal elkaarwoorden die wij dikwijls gebruiken om onze gemeentevisie uiteen te zetten. Een gemeente, dat is niet een gemeente als een zak met knikkers. Los in een zak, zonder verband met elkaar. Maar een gemeente is een tros druiven. Een andere metafoor. Dus niet een zak knikkers, maar een tros druiven. Met verbondenheid aan elkaar. En door die verbondenheid aan elkaar ervaren we ook een verantwoordelijkheid voor elkaar. En dat is wat de Heer Jezus zegt. We zijn verantwoordelijk voor elkaar. En er zijn heel veel woorden in het Nieuwe Testament. Elkaar woorden die iets uitdrukken van die verbondenheid met elkaar. Elkaar aanvaarden, elkaar liefhebben, elkaar vergeven, naar elkaar omzien. Elkaar bemoedigen, elkaar vertroosten, elkaar opbouwen, elkaar aanvuren. Het zijn talloze elkaar woorden in het Nieuwe Testament. Maar ook elkaar terechtwijzen. En ja, dan moet ik wel eerlijk zijn dat het elkaar terechtwijzen er een beetje tussenuit loopt bij die andere elkaar woorden. Elkaar bemoedigen, elkaar vertroosten. Dat klinkt allemaal wat fijner, wat sympathieker enzovoort. Dan wordt het inderdaad ons warm om het hart en dan zeggen we ja en amen. Maar dit elkaar woord, elkaar terechtwijzen, daar worden we ja, een beetje naar van. Dan krijgen we ook een kromme tenen gevoel. Maar we kunnen niet om dat woord elkaar terechtwijzen heen in het Nieuwe Testament. Er komt toch heel veel voor. Vanaf het eerste begin had het een plek in het gemeentelijk functioneren. En zo zegt Paulus in Colossenzen 3 vers 16... over het samenkomen van de gemeente. Het woord van Christus woonde rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingen de Goden dank brengt in uw harten. Mensen, het moet er gewoon bij horen. Ja, het hoort er gewoon bij. Nieuw Testament is dat zo. Het zou in de gemeente net zo gewoon moeten zijn om elkaar te bemoedigen dan elkaar terecht te wijzen. Maar ik geef toe dat het een hele lastige is. Want elkaar terechtwijzen is vandaag niet meer vanzelfsprekend. En het lijkt erop alsof dat niet meer, op bijna niet meer gebeurt. We durven het gewoon niet meer. We durven gewoon het niet meer tegen elkaar te zeggen. We durven niet meer naar een ander toe te gaan en te zeggen van ja, joh, ik moest luisteren. Ik zie jou een bepaalde keuze maken, maar ik zie jou een bepaalde weg inslaan. Maar is dat wel met het evangelie in overeenstemming? Nee, dat komt er gewoon niet meer van. Want, ja, wie ben ik? Wie ben ik? Dat ik een ander iets zou zeggen. En dan nog is het ook nog zo, dat hoe moet je dat dan doen? Hoe moet je iemand op het evangelie aanspreken? Dus we hebben al verlegenheid bij het woord terechtwijzen en bij het woord aanspreken op. Maar dan is het ook nog eens zo van, hoe doe je dat dan in de praktijk? Nou, even terugkomend op mijn begin toen ik het had over het postmoderne levensgevoel, waardoor we allemaal gedrenkt zijn. Is naar mijn diepste overtuiging dit een tijd waarin we leven, een tijd van verdraagzaamheid en tolerantie. We leven in onze samenleving in Nederland in een ruimte waarin ja, allerlei levensstijlen en opvattingen mogelijk zijn. Onze tijd is ook een tijd van individualisme en pluriformiteit. En iedereen heeft zijn eigen waarheid en niemand mag elkaar daarin te nakomen. En dan past het gewoon niet, broeders en zusters, dat je dan tegen een ander zou zeggen dat hij tekort schiet, dat hij zondigt of dat hij er gewoon naast zit. Wie denk je wel dat je bent? En wij zijn natuurlijk ook kinderen van onze tijd. Wij ondergaan daar de invloed van. Wij zouden het ook moeilijk vinden als iemand op ons afstapt. Ik denk dat als ik die vraag aan u persoonlijk zo stel, hoe zou u het dan nou vinden als iemand op u afstapt en zegt van joh, er is iets in jouw gedrag waar ik me zorgen over maak. En dat gaat volgens mij tegen het evangelie. Wij voelen dat als een aantasting van ons privédomein. Als een inbreuk op onze zelfstandigheid en autonomie. Want wij maken zelf wel uit wat goed voor ons is. En als er iets scheef zit, dan is dat een kwestie tussen mij en God. En daar gaat niemand over. Mensen, we vinden het eigenlijk wel best prima dat ieder in de gemeente het samen met God moet uitmaken. We hebben niet behoefte aan een moraliserende kerk die overal zijn neus insteekt. En heeft die kerk dan niet in het verleden al te vaak met het opgeheven vingertje klaargestaan? Is daar niet heel veel kwaad mee gesticht? En zijn we juist niet blij dat we er vanaf zijn? We hebben geen bevoogding en betutteling van bovenaf of van elkaar nodig. We geven elkaar de ruimte en we claimen de ruimte voor onszelf. En zo'n tekstgedeelte als Matteüs 18 vanaf vers 15. Ja, wat moet je daar nou eigenlijk mee? Ja, meestal gaan we ervan uit dat ieder dan toch eigenlijk ruimte en respect moet krijgen voor de wijze waarop je zijn christen zijn invult. En dan hebben we geleerd om maar een andere kant op te kijken. Dus we spreken elkaar dus niet aan op gedrag. We kijken een andere kant op. En de liefde scoort hoog in het kerkelijk klimaat van vandaag. En als het gaat om gemeentelijk beleid, dan laten we ons liever leiden door de barmhartigheid nogmaals en door de ontferming. We zijn vuurbang geworden voor dogmatisme en voor theologische scherpslijperijen. En ja, dat is ook waar. Het is heel vaak misgegaan. Maar is pastoraat nu alleen nog maar een arm om iemands schouder? Is pastoraat alleen nog maar iets van de mantel der liefde? Mogen we dan elkaar niets meer zeggen? Mogen we dan niet zeggen van, joh, denk nou eens na. Ga jij wel in de weg van de Heer Jezus? En dan komt die boodschap van Jezus vanmorgen vanuit Matteüs 18 als een rechtstreekse boodschap aan mensen die wij zijn. Wij zijn geen losse individuen. Wij zijn geen knikkers in de knikkerzak. Wij zijn druiven aan de druiventros. Wij zijn er met elkaar in de gemeente. Ja, één. Dat is één. We zijn er met elkaar in de gemeente, want we voelen de verbondenheid met elkaar. Maar we zijn er ook voor elkaar in de gemeente. En dat moeten we niet vergeten. De Heer Jezus die stelt ons in een situatie van verbondenheid met elkaar. En als iemand ontmoedigd is, mogen anderen hem of haar bemoedigen. Als iemand verdriet heeft, mogen anderen hem of haar troosten. Als iemand de weg van de zonde opgaat, is het de taak van de anderen om hem of haar te bestraffen, te vermanen of terecht te wijzen. En toch blijft er iets van een maar bij ons, hè? Ja. Welk belang is er nou mee gediend? Om elkaar te vermanen en terecht te wijzen. Waarom laten we elkaar gewoon niet met rust? Ieder moet het toch maar zelf uitzoeken. Mensen, het komt kort gezegd hierop neer. Als er zonde is in ons leven, dan vormt die een blokkade in onze geloofsgroei. En omwille van die geloofsgroei moeten wij elkaar op de zonde aanspreken. Die verantwoordelijkheid hebben we voor elkaar. Want we zijn in Christus een nieuwe schepping. Dat is onze status bij onze bekering en onze overgave aan de Heer. Maar het is ook waar dat we die nieuwe schepping nog moeten worden. We moeten worden wat we al zijn. En dat is de weg die wij moeten gaan in de groei van ons geloof. En het is de zorg van Paulus over de geloofsgroei van broeders en zusters. Dat hij denkt van, ja, komt dat wel goed allemaal? En daarom zet hij in zijn brieven ook allerlei raadgevingen en vermaningen en terechtwijzingen. Want hij voelt zich verantwoordelijk voor de broeders en zusters in hun groei in het geloof. In 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 vers 3 staat dit. Voorts dan broeders, vragen wij u en vermanen wij u in de Heer Jezus dat gij, zoals gij van ons vernomen hebt, hoe gij moet wandelen en God behagen zoals gij inderdaad wandelt. Maar dat nog meer doet. Want gij weet welke voorschriften wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit wil God, uw heiliging. Hoort u de bezorgdheid van Paulus? Hij wil dat gemeenteleden in de weg van de heiliging blijven. Dus terechtwijzen heeft bijbels gesproken recht van bestaan. Het is namelijk vanuit een oprechte zorg voor de groei van de ander in zijn geloof. En als die groei van de ander stagneert door een concrete zonde die zich nestelt in iemands leven, dan heb jij een verantwoordelijkheid. Want het kan zijn dat zoiets begint als iets heel kleins. Maar als iemand dat in tijdig uit zijn leven wegdoet, dan kan het iets groots worden. En dan groei je in een sluipend proces bij de Heer Jezus vandaan. Eerst merk je dat dan niet, maar de vreugde over het geloof verdwijnt. Je weet het allemaal niet meer zo zeker. Je raakt wat onverschillig en je gaat niet meer met regelmaat naar de diensten van de gemeente. Het einde van het liedje is dat je Godverlater bent geworden. En soms zie je dat inderdaad in de gemeente van Christus gebeuren. Mensen die verachteren in de genade. Mensen die eerst nog vol vuur en passie Jezus hebben beleden als hun Heer en Heiland. Ja, en dan blijkt na enkele jaren soms dat er nog maar een halve overgave en een halve toewijding van over is. En de Heer Jezus zegt dan, als je dat nou ziet gebeuren, indien iemand zondigt, ga dan naar hem toe. Jij hebt een verantwoordelijkheid. Het is met andere woorden zo dat de Heer Jezus ons persoonlijk benoemt als schipper van de reddingboot om mijn broeder en mijn zuster te redden. Jij bent schipper van de reddingboot. Jij hebt een verantwoordelijkheid om je broeder te behouden. En dan is het zo bijzonder dat de Heer Jezus zegt, als hij luistert, heb je je broeder gewonnen. Geweldig. Je kunt dus een broeder of zuster winnen voor het koninkrijk. Winnen voor de weg van de navolging. Winnen voor het discipelschap. Door je wel met hem te bemoeien en niet je te verschuilen achter een postmoderne houding van ieder moet het zelf maar zien te redden. Nee, schipper van de reddingboot. Ga heen, red je broeder, hij is in levensgevaar. Maar dan zegt iemand bijvoorbeeld in deze dienst vanmorgen, ja, maar tucht, dat is toch een zaak van oudsten, niet van gewone gemeenteleden. Ja, daar moet de kerkenraad zich over ontfermen, ja, en die mensen die zijn ervoor en die hebben zich toegewijd aan hun opdracht om de schapen te weiden en te hoeden. En die moeten dat toch gaan doen. En dan zeg ik op mijn beurt, mensen, dat zouden we wel willen. Dat zouden we wel willen. Nee, zo gaat het dus niet. Het zou ons het beste uitkomen. Maar in dat geval hoef ik niet mijn broeders hoeder te zijn. En daar begint wel de Bijbel mee, hè? Om je broeders hoeder te zijn. Je kunt het niet doorschuiven naar de kerkenraad. Overigens wordt die hele kerkenraad in dit tekstverband niet genoemd, hè? Die wordt niet genoemd, die kerkenraad. Oudsten wordt die niet genoemd? Nee, helemaal niet. Indien uw broeder zondigt, ga heen. Jezus zegt dat tegen gewone gemeenteleden, zoals jullie allemaal zijn en ik ben. Dus helemaal geen kerkenraad, in eerste instantie niet. Helemaal geen oudsten, in eerste instantie niet. Helemaal geen ambtsdragers. Die hele kerkenraad komt niet voor in dit gedeelte. Ja, in de praktijk is het natuurlijk wel wijs dat een kerkenraad ook zijn zegje doet. Maar de Heer Jezus spreekt ons aan, zoals wij hier met elkaar zijn. Ik kan het niet afschuiven aan iemand anders, aan een kerkenraadslid. Als ik het weet of gezien heb dat mijn broeder zondigt, ben ik verantwoordelijk. Mensen, er is nog iets. Ik zei al even dat het woord zonde niet zo populair meer is. We denken daar ook andere termen voor. Hè? Want hebt u wel in de gaten dat het woord zonde wordt langzamerhand wordt vervangen door gebrokenheid. Dan is het zo dat heel veel wat er gebeurt, hè, dat wordt dan geschaard in de categorie gebrokenheid. En als ik het goed heb, dan is het zo dat gebrokenheid in de wereld voorkomt. Hè, dat is ja, de doorwerking van het mechanisme van de zonde in de wereld. Hè, en dan zijn we ook slachtoffer daarvan. Dan kunnen we er ook heel weinig aan doen. Het overkomt ons heel vaak. Allerlei narigheden overkomen ons. En dan, ja, dan mogen we terecht zeggen dat is ook door de gebrokenheid van de schepping. Maar wat nu gebeurt is dat heel veel mensen zeg maar, het woord zonde maar een beetje verplaatsen naar de categorie gebrokenheid. In alle toonaarden wordt dan voorgebracht dat we met onze pijn en ons verdriet en in onze ellende naar Jezus toe mogen gaan. Dat hoort onze tijd liever. En ook in de christelijke gemeente liever. Ik denk wel eens bij mezelf. Ja, wij streven er soms in de evangelische wereld naar om een aantrekkelijke gemeente te zijn. En leggen we daar zoveel nadruk op dat ook ten koste gaat van de inhoud van de boodschap. Want wij hanteren niet meer het paradigma van zonde en genade. Nee, we hanteren een versmalt evangelie. En ik zou willen zeggen dat soms ook een evangelie light. Leuke dingen voor de mensen, fijne dingen om te horen. Maar het moeilijke, het weerbarstige en het aanstotelijke van de zonde wordt daaruit weggehaald. Ik hoef maar om me heen te kijken. Ik hoef maar echt om me heen te kijken en ik zie de waarheid ervan. Je hebt populistische kerken. Ja, ik weet dat het een tamelijk zware beoordeling is van mij. Maar ja, als je de helft van het evangelie maar te bedden brengt, dan ben je wel populistisch bezig, maar dan ben je de mensen naar de mond aan het praten. En sommige liederen van ons, die gaan daar ook over. Hè? U kent dat lied wel, opwekking 430. Van de stal naar het kruis droeg u mijn pijn. Nou, zingen we van ganser harte. Maar in het origineel, Engelse taal, staat nog my debt to pay. Mijn schuld betaald of te betalen. En dan denk ik bij mezelf, waarom is dat nou anders vertaald? Is dat bewust gedaan? Nee, waarschijnlijk niet, maar het is wel veelbetekenend. Laten we toch de dingen mogen zeggen zoals ze zijn. Want er is niet alleen maar gebrokenheid in de schepping. Er is ook zonde, concrete zonde in de schepping. En dan zegt Jezus vanmorgen tegen ons, ga niet wegkijken. En predikers, en dan met name al die predikers in populistische kerken, predikers, hou je aan de schrift, maak er niet een populaire versie van. Ik denk dat wij allemaal, zoals we hier zitten, schippers van de reddingboot zijn. We mogen ons daar niet aan onttrekken. En wie mogen dat dan nog wel doen? Hè? Dat elkaar aanspreekt. Eigenlijk wij allemaal. Maar niet vanuit een houding van ik weet het beter. Ik heb meer zicht op alles. Sommige mensen staan soms te popelen om een ander tot de orde te roepen. Maar zij zijn de laatste die dat mogen doen. Want als mensen er behagen in scheppen om een ander flink de les te willen lezen, dan reiken zij zichzelf een brevet van onvermogen uit. Zij dus niet. Maar wie dan wel? Paulus zegt in de Galatenbrief, broeders, indien iemand op een overtreding is betrapt, helpt gij die geestelijk zijt hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf, gij mocht ook eens in verzoeking komen. Dus alleen zulke mensen die geestelijk zijn, die op zichzelf kunnen zien, die mogen terechtwijzen. En het kan ook inderdaad wel heel erg helpen hoor, als je al een relatie met iemand hebt. Als je binnen de netwerken van de gemeente iets ziet gebeuren en dat je je broeder of zuster aanspreekt. Dat kan geweldig helpen als er al een band is, maar niet noodzakelijk, niet noodzakelijk. Geestelijke mensen moeten wel dingen zien, moeten ook iets kunnen zeggen. En dan kan het na de kring zo zijn, als je op een kringbijavond bent en je hebt iets gehoord, dat je naar iemand toe gaat en zegt, joh, ik heb je dat horen zeggen, maar kun je dat rijmen met je christen zijn? Opvallend is dat de versen in Matthäus 18, die gaan over de tucht, dat die voorafgegaan worden door die gelijkenis van Jezus. En is er één schaap dat verdwaald is, En dan gaat de Heer dat ene schaap zoeken. 99 laat hij achter op de berg. En dan gaat de Heer Jezus in zijn zoekende liefde gaat hij op zoek naar dat ene verloren schaap. En dat zegt iets van de houding die wij mogen hebben als we met de tucht bezig gaan, als we iemand benaderen, iemand aanspreken. Het moet zoekende liefde zijn. Zo wil de Heer Jezus dat wij een ander, als dat nodig is, vermanen en terechtwijzen. In de zoekende liefde van de Heer zelf. Wat verloren dreigt te gaan, moet weer gevonden worden. En daarom is het in de gemeente altijd weer zo herders gezocht. En herders zijn niet altijd de oudsten. Maar herders zijn wij. Als we in de zoekende liefde van de Heer Jezus op zoek gaan naar de broeder die dreigt af te haken. Die dreigt de verkeerde kant op te gaan. En daarom is terechtwijzen een uitnemende dienst die wij aan elkaar mogen verrichten. Gaat niets om niets minder dan om winnen. Winnen. Winnen voor Jezus. Winnen voor het koninkrijk. En laat ons verlangen er naar uitgaan dat wij voor elkaar zulke herders mogen zijn. Ik wens deze gemeente veel herderschap toe. Indien uw broeder zondigt, u weet nu wat u te doen staat. In ieder geval niet wegkijken, maar alert en waakzaam zijn en in actie komen. Schippers van de reddingboot, sta op.